geen probleem is te groot. Het ligt allemaal aan jezelf. Jij maakt het groot of je kan het klein maken, mm-hmm. je kan het groot maken. Het is hoe jij ermee omgaat en hoe jij ernaar gaat kijken. Zoals ze zeggen, jij kan van een mug een olifant maken. Maar je kan ook van een olifant soms een redelijke mug maken. In zijn privéleven, soms kan dat ene woord, dat krapt bij hem gewoon erin.
Mm-hmm.
En dan denkt hij, het klopt, misschien is dat toeval gaande in zijn leven. Je weet mm-hmm. niet, sommige mensen zeggen, komen later naar mij toe, zeggen ze, Adam, worstel is voor mij gewoon therapie. Dat krijg ik ook gewoon soms te horen van, ik kom gewoon naar jouw les, omdat ik ook weet dat je altijd wat te zeggen hebt.
Mm-hmm.
En dan, dat doe ik ook gewoon heel vaak. Vaak aan het eind even een praatje van, hey, luister jongens, dit hoort erbij, het hoort zwaar te zijn. Het is niet altijd even makkelijk. Soms heb je je dag. Soms heb je een moment dat alles misgaat. Maar ja, gaan we op zo'n dag ons hele leven baseren, onze hele week baseren? Nee, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, we gaan weer. Ja.
Welkom bij een nieuwe uitzending van de IJspiratie podcast. Die wordt mede mogelijk gemaakt door de Adem Academy. En we hebben een atleet in de studio vandaag,
top,
Alex.
Topatleet.
Een topatleet.
Zeker, zeker. Want te gast is Adam El Kadousi. Adam is een 26-jarige, toch? 26, hè?
Bijna 26.
Okay. Nederlandse topworstelaar, maar nog zoveel meer. Heeft al aan vele internationale toernooien meegedaan. Maar zijn grote doel voor dit jaar is toch wel meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs voor Team NL. We gaan er straks ongetwijfeld nog wel even over praten.
Ja.
Maar dat is niet per se de reden, helemaal 100% de reden dat jij hier zit. Want Chris, jij kent Adam al even. Waarom wilde jij hem zo graag hier spreken?
Dit gaat even terug naar Utrecht.
Elevation Jiu-Jitsu, ja.
Precies, klopt, ja. Elevation Jiu-Jitsu. Een collega van mij, Daniel de Bruin van de HVA, die zei, Chris, ga een keer mee. We gaan worstelen. Ja, ik heb vroeger wel wat aan judo gedaan. Op de ALO. En toen dacht ik, worstelen, lijkt me wel gaaf. Maar ja, ik moet je zeggen, Adam, het is voor mij geen een natuurlijke beweging om een vechtsport zaal binnen te lopen.
Ja, maar je vond het wel leuk?
Man, ik vond het fantastisch.
Ja, dat is belangrijk.
Dus
dat is belangrijk.
Het was voor mij geen natuurlijke beweging om een sportschool binnen te lopen waar een vechtsport wordt gedaan. Dat zit er bij mij gewoon niet in.
Zag je dat ook al aan Chris, of niet?
Kleine angstzweet.
Gladde voorhoofd.
Precies.
Nee, Daniel stelde mij natuurlijk voor.
Ja.
Het is Chris. En er was nog een collega volgens mij.
Dilo was er ook, ja.
En voor mij is het... Ja, voor jou is het een beetje misschien gek om een vechtschool binnen te lopen. Ik noem het meer een martial arts school. Omdat martial arts, daar is heel veel respect aan verbonden. En dat vind je ook gewoon natuurlijk daar. Voor mij was het, ja, wie met Chris of wie met Daniel is, die is met mij. Dus voor mij was het familielid die erbij is gekomen. Ik heb het heel erg, tenminste ik druk heel erg op respect en thuis voelen.
Mm-hmm.
En dat probeer ik altijd zo goed mogelijk te doen, eigenlijk om jou het gevoel te geven dat je erbij hoort, dat jij ook telt, ook in vragen. Dus ik probeer altijd voor iedereen te zijn en ik hoop dat dat een beetje gelukt is. En juist dat maybe dat weirdness, dat angst, dat probeer ik weg te halen. Ik zeg altijd van, je bent in je huiskamer, man. Ga lekker genieten. Ja, even ontspannen toch, kom
ja,
op.
Maar
wel,
ik moet je eerlijk zeggen, het was echt een avondje spelen. Het was echt spelen met de mannen.
Geweldig.
Het was heel tof om te merken dat er inderdaad een hele open, veilige sfeer is van en enorm welkom.
Dank je.
Ik heb helemaal geen. Ja, ik heb dus een beetje ervaring met judo, maar dat is al jaren geleden. Dus ik ben een partijtje bang dan ook voor mijn lijf, hè, voor mijn lichaam. Ik denk, ja, jezus, ga ik weer een blessure oplopen? Oh, ja, ja. Of, ik
heb en dan krijg je ook vaak een blessure als dat gebeurt. Hè? Als je zo denkt.
Ik heb genoeg blessures gehad, weet je wel.
Ja, dus je trekt aan wat je vaak denkt, zeg ik altijd. Precies. Dat is heel belangrijk.
Nou ja, door dit soort uitspraken dacht ik bij mezelf, deze man moet maar voor de podcast uitnodigen.
Ja, maar natuurlijk voelde jij je thuis, want anders hadden we hier ook niet gezeten, natuurlijk.
Nee, zeker niet.
Dan was ik de boogie weer. Nou ja,
Had je er nu van langs gekregen alsnog, maar nee. Nee, waarschijnlijk was dat dus een topervaring. Ja, wat je zei, nou, spelen, ja.
Ja, het was spelen. Maar kijk, dan hebben we het over het worstelen alleen. En wat ik heel erg merkte in de wijze waarop jij je... Kijk, ik heb natuurlijk heel veel verschillende trainingen gedaan. Sportlessen gegeven, noem het dan maar op. Eén, dat gaat jou van nature echt fantastisch af. Maar... Je laat ook echt wel weten van, hey, maar worstelen is meer dan alleen maar, ja, het is groter dan alleen, wat zeg je?
Rollenbollen.
Ja, ja.
Het is groter dan alleen maar dat. Dus toen dacht ik, wacht even, Adam, we gaan het hier nog een keertje over hebben, want hoezo is het meer dan rollenbollen? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, wat het is met worstelen, tenminste mijn belevenis, mijn ervaring, de lessen die ik daaruit haal. Worstelen is ook gewoon een lifestyle. Het komt zo dichtbij het leven. Van obstakels, het moeilijk hebben. Jezelf tegenkomen in bepaalde momenten. En dan praat ik ook over situaties winnen. Dus problemen oplossen. Winnen van jezelf. Mm. Maar je verliest ook van jezelf soms. Je kan niet altijd, ja, we willen winnen. Ik zeg altijd, born ready, grijp je? Ik ben geboren om te winnen. Maar worstelen heeft toch wel heel veel dingen laten zien die dichtbij het leven komen. Met obstakels, problemen oplossen. Dingen die op je pad komen waarvan jij denkt van oef, dat wordt lastig. Mm-hmm. Daar komt worstelen erin. Daar komt worstelen allemaal in terug. En dat gevoel probeer ik iedereen ook uit te leggen. Van we zijn niet zomaar aan het worstelen. We worstelen ook met onszelf. Hè? En dat is iets heel belangrijks. En ik vind dat gewoon belangrijk ook als coach zijnde op dat moment om dat uit te leggen. Want je weet niet wat iedereen meemaakt in zijn privéleven. Hè. Soms kan dat ene woord, dat krapt bij hem gewoon erin.
Mm-hmm.
En dan denkt hij, dit klopt, misschien is dat toevallig gaande in zijn leven. Je weet mm-hmm. niet, sommige mensen komen later naar mij toe en zeggen ze, Adam, worstel is voor mij gewoon therapie. Dat krijg ik ook gewoon soms te horen van, ik kom gewoon naar jouw les omdat ik ook weet dat je altijd wat te zeggen hebt.
Mm-hmm.
En dan dat doe ik ook gewoon heel vaak aan het eind even een praatje. Van hey, luister jongens, dit hoort erbij, het hoort zwaar te zijn. Het is niet altijd even makkelijk. Soms heb je je dag, soms heb je een moment dat alles misgaat. Maar ja, gaan we op zo'n dag ons hele leven baseren, onze hele week baseren? Nee, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, we gaan weer. Ja, ja. Till the wheels fall off, toch? We gaan gewoon weer, ja.
Dan gaat de klok gewoon weer op 3 minuten.
De klok weer op 3 minuten, juist.
Jezus, jongens, heb je dat...
Dat is de worsteltijd. Ik ben een leek in worstelen. Ja, ik denk ook. Nogal veel meer mensen.
Ja, dat is, ik hoop dat ik ze hiermee dan een push kan geven.
Maar Alex, die klok gaat op 3 minuten. Dus ik sta over mijn maatje. Want tegenover Daniel durfde ik in eerste instantie helemaal
dat
niet.
Dat snap
want,
ik, die is ervaren.
Die man is ervaren met allerlei vechtsporten. Mm-hmm. Dus ik stond tegenover Tilo en we hebben allebei de ALO gedaan. We kunnen allebei wel een beetje en hij doet al wat meer jiu-jitsu ook. Dus hij was er al ik dacht ja, ik ga hier gewoon volle bak in. Ik was helemaal kapot, echt helemaal kapot. En ik kijk op de klok, hè. Ik ben helemaal buiten adem. Ik kijk op de klok.
2 minuten.
Staat hij nog op 2 minuten? Nee, ja, maar serieus, ik was net een minuut bezig. Toen dacht ik, en nu?
Het is ook een beetje ervaring. Kijk, het is nieuw. Niemand is een geboren meester. Tenminste, ik ga daar niet van uit. Ik heb dat nog niet echt ontmoet. Zo'n kind die vanaf de start gelijk de les kan geven. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ervaring. Minuten maken. Je moet eraan wennen. Je lichaam moet eraan wennen. Ook natuurlijk. Want worstelen is een kracht. Valt onder krachtsport. Je bent de hele dag gewicht tegen gewicht aan het drukken. Hangen op elkaar. Aan elkaar zijn nek hangen. Je moet continu scherp zijn. Ze maken wel eens een grap over worstelen. Van, als je 1 jaar worstelen doet, dan is gelijk aan 7 jaar andere sport. Zo intens is het, zeg maar. Dan heb je 100 jaren bijna.
Ja, ja, ja.
Zo ken je, dat zeggen ze wel eens. En het bijzondere aan worstelen. Ik luister natuurlijk ook soms andere podcasts, zoals Joe Rogan bijvoorbeeld. En dan praten ze ook altijd over dat wrestler's mindset. De mentality of a wrestler, you need to have that. En wat zit daarin? Dat is een beetje dat gritty, dat grind, dat willen doorgaan. Laat jezelf niet kennen, snap je? Tot we vechten voor de laatste inch. Niet millimeters, niet centimeters, voor de laatste inch. Daar vechten wij voor. En daarom is het ook zo mooi, omdat je het ook in het leven kan gebruiken. Vechten voor je rechten, kom voor jezelf op. Vecht voor wat je waard bent. Dat is worstelen. Daarom zit er. Het is geen voetbal waarvan je zo goed kan leven. Maar er zit zoveel eer en glorie en levenslessen erin. Dat is forever.
Hey, en je zegt net ook dat het worstelen iets is van. Ja, het worstelen, we worstelen ons ook door het leven heen. Ja. Zijn er dan dingen die voor jou heel duidelijk naar voren kunnen komen? Van oké, nou, dat zijn wel echte worstelingen die ik heb meegemaakt. Die ik op een of andere manier nu. Die me ook kracht geven op de mat nu.
Ja, ik denk voornamelijk geduldig zijn. Ik heb, ja, tenminste toen ik wat jonger was. Ik ben nog steeds jong, anders klink ik zo oud. Maar ik was altijd heel vurig. Dus ongeduldig. Mm-hmm. Echt alles wat ik moest aanraken, moest in goud veranderen. En dat zo snel mogelijk ook. En zo was ook mijn worstelstijl vroeger altijd. Als Adam kon, dan gaat hij gas geven. Dus wees voorbereid. En op een gegeven moment, ja, dan word ik op een gegeven moment een kantje opgeslingerd. Denk, hè? Baby, die is gewoon ready. Die vangt me gewoon op alsof het niks is. En op een gegeven moment, ja, dat is ervaring ook een beetje. Hè? Je gaat meer zien. En op een gegeven moment werd ik wat geduldiger. Dus,
moest je ook waarschijnlijk.
Je moest ook, ja. Dus dat is de harde les.
Je werd een paar keer op de grond gespeten.
Juist. En, ja, en dat was mijn les. Maar dat kwam ook terug in het leven. Ik kan niet alles krijgen wat ik wil in één keer. Rustig aan, geduld. Alles komt op mijn moment. Ik ben niet in race met anderen. Ik ben in race met mezelf. Dus ik kan alleen maar winnen. Dat is één ding wat daar zit. Ik kan alleen maar winnen. Alleen moet ik wel geduldig zijn. Dichtbij mezelf blijven. In de vorm van discipline tonen. Geen gekkigheid gaan
wat is,
doen.
Wat is iets waar je nu... waar je zeg maar dit zelf...
Dat is één van de lessen trouwens. Ik heb nog meer lessen, maar dat is één.
Maar wat is... Wat
ik het noteren. Ik schrijf
Wat is iets waar je dat nu voor hebt te gebruiken? Iets waarvan je misschien de afgelopen tijd echt eager voor bent. Maar van waarvan je weet...
Dat is een hele goede vraag. Omdat ik natuurlijk als een gek er doorheen ga. Voor mij gaat alles nou een beetje juist te snel. Omdat ik natuurlijk veel les geef nu. Dus ik zit nu op een hele andere positie ook weer tegelijk. Maar als er één moment is, is het... Ja, ik blijf het zeggen. Ik denk een probleem niet groter maken dan dat die is. In worstelen. Dus als ik ergens niet doorheen kan of tegenaan loop. Niks aan de hand. We lossen het op. Mm. Alleen even kijken op wat voor manier. En dat is iets wat ik... Het laatst wel heel erg heb meegenomen. En ook dat komt weer in het leven terug. Heb je geduld, komt eraan. Jouw tijd komt, rustig. Alleen, je leert je energie een beetje sturen. Je leert ook tevreden zijn met wat je hebt. We hebben het heel vaak over worstelen. Als ik met mijn leerlingen, studenten, atleten, om zo te zeggen, praat. Iedereen wil altijd die achterover gooien. Mooie dingen laten zien.
Suplex. Ja, suplex.
Highlight reel dingen.
Suplex, mooi. Ja,
dan kom je eigenlijk terug in het caption van... hoe noem je dat gezegd? Wie de kleine niet eert, is de grote niet weert.
Ja.
Is dat hem?
Ja, ja.
Dan kom je daarin. Leer eerst tevreden zijn met een fatsoenlijke takedown. Ook al gaat hij stug, is het gelukt om hem op de grond te krijgen. Dan is het gelukt. De reward is hetzelfde. De achievement is hetzelfde. Ga eerst daar in plaats van direct naar die mooie worp willen springen. En gekkigheid willen uit. En dat is ook wat ik heb geleerd. Stap voor stap. Tevreden zijn met het kleine. Dan zal het grote vanzelf komen. Stap voor stap. We klimmen naar de top. We maken geen gekke jump. We komen niet met de helikopter op de top van de berg. Snap je? Stap voor stap klimmen we omhoog. Dat is iets wat ik heel erg heb geleerd en wat ik heel erg meeneem tot de dag van vandaag. Stap voor stap, Adam. Jouw tijd komt. Blijf je omringen met positiviteit, goede dingen en dat zal op je pad komen.
En hoe is dat...
Je goed doet, ontmoet goed.
En hoe is dat voor jouw weg naar Parijs? De Olympische Spelen van Parijs?
Dat ging voor mij... Ik kom natuurlijk van een kniereconstructie. Ik had een hele heftige blessure heb ik gehad. Operatie. Mm-hmm. Eigenlijk... Dat geldt niet voor in mijn wereld. Maar eigenlijk is het heel lastig om daarmee terug te komen. Daar zit een herstel van 18 maanden zoiets volgens mij in. Maar ik zeg altijd, ik ben een gelovige man. Vertrouw op God. Dat was volledig, meer dan volledig zelfs. En een hele goede team om je heen hebben. Ik zat bij Charlie Heus. Die heeft mij zo, is toevallig in Amsterdam, Amstelveen. JC Sportrevalidatie. Hoe ik met hem heb hersteld, was niet normaal. Ik kwam zo snel terug. En ja, nu zitten we weer eigenlijk back on track on top. Mm-hmm. Waar de dokter zelfs zei, een goede vriend van me, van Adam, dit wordt wel wat hoor. Ik zeg, ja, dit wordt wel wat voor een gemiddeld mens. Ja. wij gaan een andere kant op. Wij gaan oorlog verklaren. Wij gaan de diepte in. Wij gaan onszelf ontmoeten. Dus dat is worstelen. Dus hier komt het les weer terug aan het worstelen. Geen probleem is te groot. Het ligt allemaal aan jezelf. Jij maakt het groot. Of je kan het klein maken, mm-hmm. Je kan het groot maken. Het is hoe jij ermee omgaat en hoe jij ernaar gaat kijken. Zoals zeggen, jij kan van een mug een olifant maken. Maar je kan ook van een olifant soms een redelijke mug maken.
Hey, en wat bedoel je met we gaan onszelf ontmoeten?
Ja, we gaan door de diepte. Ik moest mezelf naar een situatie brengen waar ik nog nooit ben geweest. Ik heb nooit een horrorblessure meegemaakt in mijn leven. Dat was de eerste keer.
En wat was de blessure?
Ik heb eigenlijk alles afgescheurd. Mijn meniscus was door tweeën. Ik heb een MCL, ACL.
Kruisband.
Ja. Ik heb echt alles. Alles was gewoon blown away, zeg maar. En daar moest ik van terugkomen.
En wanneer was dit?
Dit was midden van corona ongeveer.
2022.
Ik denk 3 jaar geleden zoiets. Drie jaar geleden is dit. Ja, 3 jaar geleden. En dan ga je herstellen. Gaat veel tijd overheen. Maar het is niet alleen de herstel. Je wilt nog terugkomen. Dus er zit nog een extra job aan vast.
Nee, jij had herstel Parijs is nog, één. Ja, Parijs nog in je hoofd.
Je hebt Parijs in je hoofd. Je hebt heel veel dingen in je hoofd. En ja, iedereen is gewoon keihard aan het trainen. En ik ben aan het herstellen. Dus mm-hmm. Iedereen loopt voor. Qua mindset is dat heel damaging. Snap je? Want je denkt, hey, iedereen is aan het trainen. Ik lig hier op bed. Heb je dan onder de morfine en dat soort dingen. Dus ik heb ook medicijnen snel losgelaten. Ik wou zo snel mogelijk aan de bak. Heb ik van mijn achtertuin een gym gemaakt. Heb ik alleen maar mijn bovenlichaam getraind in de tussentijd. Ja, ik moest iets doen toch? Ik dacht, ja, ik mag niet achterlopen. Ja, ik gewoon met krukken, bankdruk, bovenlichaam trainen, biceps trainen, zittend. Alles liggend gedaan. Ja, maar dat is, hoe ver ga je natuurlijk? Mm-hmm. Op een gegeven moment waren er ook momenten dat ik denk van, hey, shit, dit is heavy. Dit is zwaar. Dit wordt lastig. Maar dan komt dat anders, dat worstelaar komt. Ah, jongen, niks is te lastig. We gaan gas geven.
En dat vind ik wel leuk. Want kan de worstelaar in jou ook even plek geven voor de misschien wel voor het verdriet of voor de rauwe kantjes. Mogen die er ook even zijn? Of is een worstelaar gewoon
worstelaar is,
uitschakelen?
Wij worstelaars, ik zal het dan expres wij, zijn vaak een van de meest emotionele juist. Als je naar een worsteltoernooi gaat en je gaat backstage lopen, iedereen is aan het huilen. Ik weet niet of je dat...
Nee, ik ben er nooit geweest. Neem ons mee.
Ik ben ook een van die huilenbalken. Ja, ik ga ook gewoon huilen. Maar dat is soms huilen van succes, maar soms huilen van verdriet dat dingen niet gelukt zijn. Soms reis je de halve wereld over en dan vlieg je de eerste ronde eruit. Ja. Dat is heftig.
Ja, natuurlijk.
Je komt om te winnen en je vliegt de eerste ronde eruit bijvoorbeeld. Of je hebt een blessure.
Nou, en het is waarschijnlijk veel confronterender dan andere sporten. Ja, omdat je bent... Kijk, ik wil al bij tennissen bijvoorbeeld. En daar heb ik ook al redelijk niveau gedaan. En je kan dan wel een beetje inleven. Dat het soms... Ja, dan maak je het veel belangrijker. En dan wordt het heel zwaar als je verliest. Maar met tennis kan je ook nog altijd een beetje afgeven op dingen. Je snaren zijn niet goed of de baan was niet jouw baan.
Heerlijk.
En zeg maar, er zijn altijd de wind, te veel wind. Er zijn altijd nog steeds dingen.
Ik heb wel eens een keer een wedstrijd verloren, was ik uitgegleden. Maar dat was echt zo.
Maar verder heb jij met worstelen eigenlijk natuurlijk niks waar je op af kan geven, lijkt me ook.
Nee, het is jij en jezelf eigenlijk. Dan zeg je bent vaak de enemy van jezelf op zo'n mat. Kijk, als hij de betere man is, dan is hij de betere man. Heel simpel, dan back to the drawing board en we gaan weer werken. Zo'n mindset moet je ook wel hebben. Het is niet altijd iemand anders schuld. Mm-hmm. Soms heb je je dag, soms is hij beter. Maar hoe lang blijft hij beter? Of de volgende keer moet ik hem terugpakken. Mm-hmm. Dat weet je niet. Dat is weer hoe ik denk tenminste. En qua emoties wegdrukken. Ik geef wel eens dan ook worstel-PT's. En dan had ik iemand die was aan het schaduwworstelen. Ik zeg, ga ontspan je rustig aan, ontspan hoofd leeg.
Kan je even schaduwworstelen?
Schaduwworstelen houdt in dat je wat bewegingen maakt met jezelf. Dus een aanval naar de benen.
Okay. Ja.
Een paar worstelmoves in je houding. Maar net als schaduwboksen noemen ze dat ook wel eens. Dat je gewoon de stootbewegingen maakt, maar zonder dat iemand er is. Ja. Daarom schaduw. Dat heb je ook in het worstelen. En ik zeg, luister. Ik zeg, ogen dicht. Wees vrij. Ja, niks denken, blanco. Ik begon gewoon te huilen ineens. Overdrietig. Schrei. Ja, worstel is emotie. Worstel kan je raken op je diepte. Gewoon tot het snaren. Er zit wat in dat worstelen. Zit er gewoon wat in. En hij zegt tegen mij, ik begin in één keer emotioneel te worden. En waarom weet ik niet? Ik zeg, dat is omdat hij nu, je laat alles los. Stress, spanning, werkdruk. Alles gaat eruit. En ik zeg tegen, ik kan daarvan genieten. Want het is wat, dat, zo ken ik het sport. Ik kan daarvan genieten. Ook met mij, ik heb verloren. Soms kamp ik nog met een blessure voordat ik een toernooi inga. En dan is het weer dat stemmetje. Oh, Adam, je bent geblesseerd. Rustig. Nee. Zeg, kom om mee te doen. Niet om mee te doen, maar om te winnen. Dus we gaan gewoon gas geven. Blessure komt daarna. Ja, het was mijn keuze om mee te doen. Als ik zo geblesseerd was, dat ik thuis moest blijven. En dan toch ga ik huilen naar de wedstrijd als het misgaat. Ik van, shit. Van, ik hou niet van verliezen. Je leert het goed sturen. Kijk, je hebt ook privé-emoties. Hè? Bijvoorbeeld als je iemand kwijtraakt. Of het gaat gewoon minder op privégebied. Dat heb je ook. En daar kan worstelen ook zeker bij helpen. Misschien in een andere vorm. Van vooruitkijken. Dat is wat de worstelaar altijd doet. Altijd vooruit willen gaan. Dat zie je ook terug in de worstelstijl. Alles is bijna vooruit. En als was voorbeeld Khabib, de UFC-vechter. Die bleef maar komen. En zo iemand is heel moeilijk te stoppen. Die maar blijft komen. Dat is heel moeilijk. Dus elke probleem die je op hem afgooit, daar rent hij gewoon er doorheen. zeg maar. En dat is het worstelen ook weer die ik in mijn privéleven heb meegenomen. Blijf vooruit kijken. Hoofd omhoog. Rug recht. Ga naar hem. Ga naar hem. Ga naar hem. Komt goed. Ga naar hem. Dat zijn dingen.
Ja, want het is niet zomaar iets dat jij zegt van, je kan het ook in je privéleven gebruiken bij verdriet bijvoorbeeld, want dat heb je ook gekend. Hè?
Ja, niet dat je dan iemand opeens de lucht in gaat gooien. Dat is geen
privéwerk. Nee,
maar je snapt wat ik bedoel. De mindset daarachter van, hoe gaan we dit? En soms is het zwaar. Zwaarder dan normaal. Het ligt ook aan hoe zwaar is het verdriet. Hè? Je hebt verdriet van dat dingen niet lukken. Je hebt verdriet dat je iemand dierbaars kwijtraakt. Je hebt verschillende emoties, zeg ik altijd. Elke emotie heeft zijn eigen kracht.
Jij hebt jouw broertje verloren.
Ja, klopt. Ja.
Maar daar heb je ook weer heel veel kracht uit gehaald, volgens mij, toch?
Ja,
dat gebruik je nu.
Heel veel kracht, heel veel drijf, heel veel honger, heel veel goedheid. Alles waar hij voor stond, heb ik gewoon overgenomen. Heb ik in mijn, alles wat in zijn backpack zat, heb ik overgenomen. Daaruit is ook Stichting Overfit ontstaan. Vanuit mijn broertje, hij was een ambassadeur voor gehandicapten. Dus bijvoorbeeld heel veel plekken rolstoel toegankelijk maken. Speeltuin vriendelijk voor iedereen. Dus niet alleen voor de kinderen die fatsoenlijk kunnen rennen, om het zo te zeggen. Maar ook voor de kinderen met een rolstoel. Dat is op een gegeven moment naar zo'n level gegaan dat hij bij het overlijden zelfs een eerbetoonsbankje van de gemeente had gekregen. Omdat hij zoveel heeft gedaan. En daar zit ik tot de dag van vandaag nog steeds op. En met een verhaaltje daarachter, wie hij is voor de mensen die hem niet kennen. Want hij heeft zijn bankje gekregen op zijn favoriete speeltuin. Waar hij altijd kwam. Dus daar zit wel een verhaal achter. En dat is onze drijf. En nu pakken we dat over. We geven lessen aan kinderen met Down-syndroom. We hebben een groep met autisme. We hebben een groep met agressiestoornis. Hebben we, om het zo te zeggen. We hebben een hele leuke, sterke familiegroep gecreëerd. Allemaal dankzij hem eigenlijk. Want hij was onze kracht. Hij liet zien dat je met weinig zo gelukkig kan zijn. En dat is gewoon eigenlijk zijn boodschap, zijn motto geweest. Hij kon niet lopen, hij kon niet praten. Had een hersenafwijking, heel veel mankementen. Maar dat was happiest man alive on earth. Echt waar. Soms keek ik naar hem en denk van, jongen, hoe lach je nog, man? Hoe doe je dit? Welke kracht is dit? Had ik maar 2% van zijn krachten, denk ik soms. Dan was het leven nog... Door hem ben ik heel anders naar het leven gaan kijken. En als ik 2% van zijn kracht had, had ik het leven makkelijk gewoon doorheen kunnen jagen. En geloof heeft mij heel veel daarbij ook geholpen. Voornamelijk bij het verlies van hem. Hè. Heb je van, uiteindelijk is één ding beloofd bij ons. Dood gaan we allemaal. En voor mij was het dan ook gewoon van, ik wil veel goedheid achterlaten. Ik wil met goede dingen bezig zijn. Ook op het moment dat ik op een dag dit wereld ga verlaten. Dat mensen goed over mij zullen praten, vind ik heel belangrijk. Sommige mensen zijn blij als iemand dit wereld verlaat. Daar schrik ik van. Zo wil ik niet gekend worden, man. Gelukkig zijn van hem af. Dat soort dingen wil ik niet. En ja, geloof heeft mij heel veel daarbij geholpen door rust te vinden. Omdat daar natuurlijk de manier hoe hij overleed is. En dat soort kinderen bij ons in het geloof zijn kinderen van de hemel. Okay, dus voor mij was dat daar heel veel rust in en heel veel blijdschap in. Ik lach gewoon weer. Ik kom weer tot leven. Ik was net bijna een emotionele bui gekomen. Dus.
En hoe neem je hem mee als je op de mat bent?
Ja, zeker. Ja, hij is mijn drijf, mijn motivatie. Ook in het lesgeven. Soms praat ik met mensen en dan klagen ze over iets kleins. Denk ik, dit wereld is veel ingewikkelder dan dit, man. En dan dat kleine iets, schrijf je. Voor hem is dat misschien een groot iets, maar voor mij is het dan mijn taak en mijn werk om daar een kleine iets voor hem in zijn hoofd van te maken. Snap je dat hij makkelijk doorheen gaat?
Mm-hmm.
En dat is wat we eigenlijk ook doen. Ik doe het samen met mijn moeder wel. Niet alleen. Vanuit Stichting OFIT. Mijn moeder is weer mijn drive geweest. Ook natuurlijk daarin. We waren één team. Maar ik heb nog twee oudere broers. Die zitten weer dichtbij elkaar. Alleen mijn broertje en ik. Tussen ons scheelde 2 jaar.
Mm-hmm.
Ja. We zijn ook samen opgemaakt worden. Om naar school te gaan. Klaargemaakt worden. Douchen. Slapen. Alles samen, zeg maar. Dus met hem heb ik het meest opgetrokken. En wij waren, zeg maar, de gouden driehoek. Mijn moeder, mijn broertje en ik.
Ja.
Dus ook gewoon naar alle wedstrijden ging hij mee. Alle wedstrijden. Mijn moeder ook. Tot de dag van vandaag wil mijn moeder nog steeds mee. Alle wedstrijden.
Hey, en je bent op je derde in Overvecht gaan wonen, volgens mij?
Ja, vijf.
Kwam je toen naar Nederland?
Nee. Ik heb altijd op Amsterdamstraatweg gewoond, in Utrecht gewoond. Oh, ja. Alleen ben ik gewoon verhuisd naar Overvecht. Daar is waar ik eigenlijk groot ben gebracht. Ja.
En ik lees heel veel over je moeder.
Ja.
Je vader.
Ja. Ja, ja.
Is die ook in beeld?
Mijn vader is mijn held. Mijn vader is mijn held, maar mijn moeder heeft ons op het meer het opvoeden, tenminste mij, echt meer dan, misschien stiekem gezegd, dan mijn broers gepusht. Omdat ik natuurlijk dezelfde interesses deelde als mijn moeder.
Mm-hmm.
Mijn moeder kreeg nooit de kans. Sport was niet belangrijk. In onze cultuur toen de tijd ook. Sport is niet belangrijk. Mijn moeder was meer, had een missie van goed zijn, een goede gezin klaarstomen. Een goede vrouw zijn voor haar man. De basis, zeg maar. Snap je? Een hele sterke basis kreeg ze mee.
Traditionele
sterke, ja. Juist, ja. IJzersterke basis. En de mannen kregen weer een andere taak. Werken voor je gezin, zorg voor brood op plank. En dat soort dingen. En dat deed mijn vader weer heel goed. En mijn moeder deed het andere kant. Dus mijn vader was de man naar wie ik opkeek op het gebied van werken. Ja, mijn vader, dat was een monster. Met dat soort dingen, ja. Heel veel ondernemingen gehad ook. Dus hij was ook heel succesvol. En daar keek ik heel erg naar op. Maar toch, vaak wordt succes gelinkt aan makkelijk leven. En dat was niet het geval in de vorm van mijn vader gaf ons niks gratis. Voor alles moest ik werken. Dus ik ging gewoon deals maken met mijn vader. Papa, als ik goud win, mag ik dan iets, heb je een klein cadeautje? Of bijvoorbeeld, ik wil iets.
Mm-hmm.
En dan zegt hij, als je goud bent, ik moest onbewust alles. Ik kreeg niks gratis. Overal moet je voor werken. Dat komt ook weer in het leven. Je moet voor alles werken. Niks komt uit de lucht vallen. Anders was ik echt eeuwenlang op de bank staan blijven hangen. Snap je? Dus dat deed hij wel met mij. Dus hij was mijn held op zijn eigen manier. Ik keek naar hem op. Het was een succesvolle zakenman. En altijd onderneming gehad. Bekend. Heel gerespecteerd. Dus door hem wist ik ook wat respect was. Hij zei altijd, Adam, je moet eerlijk door het leven gaan. En dan zullen mensen ook met jou eerlijk omgaan. Tenzij ze niet eerlijk zijn, dan moet je, dan moet je afstand nemen. Dat betekent dat die mensen niet op dezelfde lijn als jou opereren. Zegt
mm-hmm.
En dat vond ik wel altijd heel belangrijk, gerespecteerd worden. Tot de dag van vandaag heb ik het nog steeds. Ik geef zoveel respect dat ik het ook terug verwacht. Krijg ik het niet terug, dan ben je niet de juiste met wie ik kan dealen.
Mm-hmm.
Ik vind dat heel belangrijk. En dat geef ik nu ook zelfs bij de volwassenenlessen mee. Heb respect met elkaar, maar dan in een sportvorm.
Mm-hmm.
Ik kan bijvoorbeeld goed worstelen of redelijk goed worstelen. De ander tegenover mij, die is nieuw. Wat gaan we doen? Daar komt het respectstukje in. Ik ga rustig aan met hem doen. Ik ga niet hard tegen. Ik ga geen gas geven. Het heeft geen nut. Het moet ook voor hem een plezier zijn. Zoals het voor mij een plezier was geweest. Of nog is. Dus als ik dan ga bewegen met zo'n iemand. Dan komt dat stukje respect. Ik leg hem neer. Ik vertel hem misschien wat. Kleine tips en tricks. Dat zijn dingen waar ik op let. En wat ik op hamer. In het sportgebied. En in het leven hetzelfde. Ik probeer altijd met u te praten. Dat is wat ik heb geleerd van mijn moeder.
Mm-hmm.
Dus heel veel dingen heb ik echt. Ze komen alle twee in beeld op, in hun eigen vorm. Maar mijn moeder was echt. Dat was anders.
Want het is wel leuk wat hij ook zegt. Over dat respect tijdens het worstelen. Ik was dus rete bang, hè? Ik denk, rete bang. Ik ga daar worstelen.
Onwennig natuurlijk.
Onwennig. Weet niet wat ik moet doen. Nou, het was wel tof. Je ging kwam gelijk met een paar technieken.
Ja.
Dus ik die technieken proberen en ook het wegstappen. Ik denk, oké, dit kan ik gaan proberen. En dat ga je dan vervolgens oefenen met elkaar. En vervolgens was het gelijk al vrij snel. Nu gaan we gewoon sparren.
Ja.
Maar dan sta je tegenover iemand die beter, echt gewoon beter is.
Ja.
Ja, precies wat je nu zegt. Ik dacht echt, als iemand beter is, ja, dan lig ik binnen 2 tellen de hele tijd op de grond. En dan wordt het gewoon keihard afzien.
Mm-hmm.
Maar juist het respect om met elkaar een mooie...
We hebben elkaar nodig. We zijn een team. Als ik Chris ga blesseren en dan blesseer ik hem en dan heb ik hem weg. En uiteindelijk blijf ik alleen over. We moeten samenwerken. We moeten samen trainen. Daarom zeg ik, we zijn één familie. We hebben elkaar nodig. gaan we allemaal ons eigen kant op. Dan zul je merken dat er niemand op de mat gaat overblijven. Dan komt ego in het spel. Dan komt er heel veel problemen in het spel. De sfeer zal niet meer goed zijn. Niemand wil meer worstelen.
Hey, ervaar je dit ook in de topsport?
Lijkt me wel moeilijk, inderdaad.
Ja. Dit is natuurlijk iets wat jij zelf neerzet in je eigen school, in je lessen. Maar ervaar je dit ook als topworstelaar binnen ik denk ook het team waarin je worstelt?
Ja, ik bevind mij gelukkig wel in een omgeving waar respect altijd op één is. Dat vind ik. Ik vind sowieso... Vroeger hadden ze wat meer respect. Ik denk dat iets oldschool is ook op dat respect hamer. Nu vind ik veel popiopie, macho. Mensen spelen een andere rol dan van wie ze echt
zijn. In de topsport algemeen bedoel je?
Ja, topsport algemeen, ja.
Zijn ook meer schijnwerpers misschien?
Precies. Kijk, ik geloof zo weer. Kijk, als het je karakter is, is het je karakter. Blijf vooral. Ik zeg altijd, blijf jezelf. Dan ben je op je beste. Zeg ik altijd, geef je. En als je de bad guy bent, dan ben je de bad guy.
Maar dat is misschien niet altijd makkelijk. Als het van een hobby opeens... werk wordt.
Ja, klopt.
Blijf maar eens jezelf.
Ja, zeker. En het is ook een beetje van hoe dichtbij jezelf blijf je ook. Hè? Ga je naast je schoenen lopen? Dat is allemaal jezelf goed leren kennen. En of dat nou met fame, bij de ene wordt dat met fame, bij de andere is het met status, bij de andere is het met geld bijvoorbeeld, dat hij in één keer iets moois op zijn pad komt en denk je heel anders naar zichzelf kijken, een beetje begint te zweven van hey, ik ben die en die en die, of ik ben de man. Terwijl het gewoon eigenlijk, ja, het is nog steeds die gast, begrijp je? Alleen, iedereen gaat er anders mee om, maar in topsport. Ik heb me altijd gelukkig, ik was altijd tussen de meest gerespecteerde. En zo heb ik het ook altijd meegekregen. Respect voor de coach is immens belangrijk. Coach op één. Wat hij doet, als hij net zegt, we gaan naar links, gaan we naar links. Gaan we naar rechts, gaan we naar rechts. Geen discussies. En misschien komt dat omdat ik in het koude Rusland zat. maar dat systeem spreekt mij ook gewoon aan. Ik heb in Japan gezeten, Tokio hetzelfde. Mm. Dat is sensei. Hè? Ja, ze durven niet eens een grapje te maken met sensei. Kijk, ik ben dan weer zo iemand van... Ik vind juist, grapje hoort erbij. Omdat ik van aard ook van gezelschap hou. Mm-hmm. Van gezelligheid hou. Maar daar, ik zeg, waarom maken jullie nooit grapje met trainer? Zeg ik tegen hem. Zei, dan ben je gek. Zeg,
in Japan
ja, Japan, ja, ben je gek. En daar is het respect immens.
Respect voor ouderen is in Azië enorm.
Ik vind dat geweldig om te zien. Ja, ja. Ook als we de metro instappen. Als er een oude man binnenkomt. Iedereen staat op. Alle jonge jongens staan op. Om voor hem een plek vrij te maken.
Mm-hmm.
Dat is toch geweldig. Dat zien we niet meer hier. Tenminste, en hier in Nederland zie ik dat steeds minder.
Heb je dat ook van thuis uit meegekregen als je kijkt hoe je vader jou heeft opgevoed? Zeg maar ook echt wel respect. Hij zegt links, gaan we links?
Ja, zeker. En dan was het meer mijn moeder dan nog. Dan was mijn moeder die meer daarin de handen nam. Maar dat bij mijn moeder hetzelfde. Heb je. Maar mijn moeder gebruikt heel veel gewoon ook geloof bij mij. Van als ik bijvoorbeeld iets stiekem wou doen, dan zeggen ze, ja, als ik je niet zie, dan ziet Allah jou, zegt ze altijd, Allah is God.
Mm-hmm.
Dan ziet Allah jou, heb je dus wees op je hoede, doe het niet voor mij, doe het voor jezelf. Dat is de boodschap.
Nou, maar dat is nog wel een belangrijke toevoeging, denk ik.
Ja, dat heeft mijn hele
leven veranderd. Voor jezelf is in plaats van dat je
iemand anders
dat
doet.
Je het voor, dat je het voor Allah gaat doen, dus ook mooi, maar vooral voor jezelf.
Ja, vooral voor mezelf. En als ik dan met goedheid bezig hield, dan was Allah blij. En ik wil altijd Allah pleasen. Dat is in ons geloof, is dat geeft onze Heer. Dus dat was heel belangrijk. En dan ga je automatisch onbewust, zelfs als kind, ga je met goede dingen bezig zijn. Heb je blij maken, dat is dan de key. Blij maken, mama blij maken, papa blij maken. Dat stukje gehoorzamen zit er natuurlijk ook in. Het is mijn papa en zij willen nooit iets slechts voor mij. Tenminste, ik geloof daar bijna niet in dat de ouder iets slechts zou willen voor zijn kind. En bij mij, dat heb ik wel echt meegemaakt. Van dat ze het beste voor mij wou. Dus ook, nu ik wat ouder ben, snap ik het nog beter. Hè? Mijn moeder zei altijd tegen mij, wacht maar als je oud bent, Adam, dan ga je snappen wat ik nu allemaal tegen je zeg.
Mm-hmm.
En dan ben je, jongen, mama, ik heb geen zin in trainen vandaag. Maar ik moest. Met hem trainen. En daar kreeg ik weer het stukje onbewust discipline. Ook al vind je het niet leuk, alsnog doen. Vind je het leuk? Doen. Uiteindelijk, de eindresultaat was hetzelfde. Je moet het toch doen. Dus ga het maar leuk vinden. Dat was eigenlijk. En dan is het niet dwingen of pushen. Ik vond het meer, het was leren discipline hebben. Anders zijn we één dag vliegen overal. Dan ga ik vandaag kickboksen, morgen doe ik hockey, overmorgen doe ik judo. En dan heb ik alle sport in één week langs ben ik geweest.
Dan kan je alles net niks doen.
Dan kan je alles net niks. Juist, kom je vooral net tekort. En voor mij was het gewoon, ik was gek op turnen. Ik begon met turnen.
Ja, je hebt zelf, want je zegt het nu, maar je hebt zelf natuurlijk... Ik hoor natuurlijk heel vaak van dat het juist het laat zien... dat als je jong bent, als kind, is het natuurlijk fantastisch... om allemaal verschillende dingen te doen.
Heb ik ook gedaan. Ik heb Amerika voetbal gedaan. Ik deed altijd meerdere sporten zelfs. Maar ik begon met turnen toen ik 3 was. En toen ik 5 was, trainde ik al 6 keer in de week of zo. Hè. Dus ik heb altijd wel in zo'n sportsysteem gezeten. En ik trainde nog thuis. Mijn eerste salto heb ik thuis geleerd met mijn moeder. Matras, hups, kun je bed op matras op de grond leggen. Salto oefenen in de huiskamer. Ja, mijn moeder boorde gewoon ringen in de muur. Hups, kun je hem gaan ring zwaaien. Gewoon in de gang, huppakee. Ja, dat was een gekke tijd, ja. En wel, kijk, ik kan daarvan genieten, omdat ik weet wat het mij gebracht heeft. Mm-hmm. Snap je, dat is het van. We deden het goed met turnen. Dan kwamen we ver en dan kampioen van Utrecht. En op een gegeven moment werd je sportheld van Utrecht. En dan ging het ging steeds hoger.
En van waar ben je de switch gaan maken naar worstelen?
Dat was ongeveer toen ik 14 was, zoiets. Ik heb ongeveer 11 jaar, 12 jaar geturnd, zoiets. Toen ik 15 was, ben ik gaan worstelen. In de tussentijd heb ik nog heel veel sporten geprobeerd. Amerikaanse voetbal, dat soort dingen. Mm-hmm. Taekwondo geprobeerd. MMA was er toen nog niet voor kinderen. Mm-hmm. Ik wou het wel heel graag, maar ik altijd naar de UFC keek. En toen zei mijn moeder van Adam, want ik ben met worstelen, met de turnen gestopt. Ik voelde mij niet meer eigenlijk. Ik ben een beetje eruit gedrukt. Dat wat er met mij was gebeurd. Ik denk, ja, ik.
Waarom is dat gebeurd dan?
Kijk, hoe ga ik dat. Ik wil nooit dingen schuiven zomaar naar positie. Of begrijp je? Ik gebruik het woord racisme ook nooit zomaar. Vind ik een beetje, begrijp je? Soms vind ik dat is heavy op de tong om neer te leggen. Maar ik denk dat ze mij niet hadden gewild op een bepaalde positie. Als representer, zeg maar.
Ja. In de turnwereld.
Ja, het is een witte wereld, turnwereld.
Toen je erover begon, wilde ik die vraag al neerleggen. Ja,
ik was in de minderheid, ja.
Nou ja, het is niet iets vaak gehoord, denk ik. Of zelfs Turkse gemeenschap om te gaan turnen.
Ja, klopt. En dat was het dus. Ik was een beetje bijzonder. En ik bleef maar nummer 1 scoren. Dus ik bleef kampioen. En dan win je alle jaren. Op een gegeven moment was ik zelfs op een moment gekomen. Dat ze me niet meer echt wouden trainen, mijn coaches. Dus ze deden er echt bijna alles aan om mij uit te schakelen. Maar wat gebeurt er? Ja, talent helpt even, maar wie het hardst werkt, wint. Mm. En ik zei tegen mijn moeder, dus ook hadden we centrale trainingen hadden met het team bij elkaar, zeg maar, centrale trainingen. Hadden ze een centrale training en dan wist ik niks. Dus dan loop ik al 1 training achter. En mijn moeder mij een klap op mijn hoofd geven. En je luistert weer niet. Want ik was wel een algemeen drukke jongen. Was wel best wel stout. Hè? Veel energie. Hè? Veel energie. Best wel stout.
Is het nog steeds.
Je hebt weer niet opgelet. En dan bam. Eentje op mijn hoofd. Ja. Ah, maar nee. Echt, het is vandaag training. Nee. Er is vandaag lichten uit. En toen dacht ik wel op een gegeven moment. Hè, waarom is dit zo? Toen zei, ik denk dat mijn moeder het een beetje doorlaat. Maar mijn moeder heeft nooit wat tegen mij gezegd. Het is dus niet zo van, ja, dit en dat, zie je, dit zijn dus de mensen. Nooit gezegd. We bleven hard werken. Dat was de missie. Dus ik had gewoon op een gegeven moment gewoon een jaar thuis getraind bijna. En wat weet je dat er toen gebeurde? Was ik nog kampioen geworden. Ja, dat was leuk.
Ja.
Want thuis oefenen kampioen worden en hun schrikken gewoon. En toen hadden we het jaar daarna. Dat was de belangrijkste, ja. Want de winnaar daarvan zou naar EOF gaan, Jeugd Olympisch Spelen. En ik kon nog herinneren, hoe lang ga je thuis trainen? Met alle respect en gigantisch immens liefde voor mijn moeder. Zij wist natuurlijk ook, wij zijn geen turncoaches. Mm-hmm. Uiteindelijk, ik had een boekje en daar had ik oefeningen vandaan. Die boekje krijg je ook als atleet mee. En ik ging gewoon mijn werk verrichten. Maar op een gegeven moment, het tweede jaar, ja, de belangrijkste jaar ben ik tweede geworden. Mm-hmm. Dus toen was ik ook heel verdrietig. Ik zei, mama, ik vind het niet meer leuk.
Mm-hmm.
Ik zei, dit is niet, de plezier gaat weg.
Tuurlijk.
Ja, ook vooral, maar vooral als kind, dan snap je heel veel dingen nog niet. En dan denk je, waarom ik? En ik wil hier niet meer zijn, ik vind het niet meer leuk. Toen zei mijn moeder, we gaan lekker andere sport doen. Adam, zei ze, dat is goed. Ik stond er altijd open voor nieuwe challenges, nieuwe dingen. Dus wat ging ik doen? Ik ging kickboksen proberen. Ik wou altijd voelen hoe het was om in een ring te vechten.
En wat heb je... Als je nu terugkijkt, wat haal je eruit? Wat haal je eruit uit die periode?
Blijven vechten. Blijven knokken. Staan we 2-0 achter, moeten we naar 3-2 gaan. Ook in de cultuur of in de gemeenschap waar ik vandaan kom, uit Utrecht, in de wijk Overvecht. Heel veel mensen hebben dan het gevoel dat ze met 1-0 achter staan. Dus de bewijsdrang is gigantisch. Ik heb het ook van dichtbij moeten meemaken. Dat bijvoorbeeld vrienden van mij niet aan banen kunnen komen. Maar wel bachelor, university, degree, alles gewoon. Maar geen baan krijgen. Maar dan gebruikt hij bijvoorbeeld, eentje was half Nederlands, half Marokkaans toevallig. Dat had hij dan de achternaam van zijn moeder gebruikt. En toen kreeg hij opeens een uitnodiging.
Mm-hmm. Ja.
En dan denk ik, jammer dat je dat had moeten zien. Want nu krijgt hij ook een beeld in zijn hoofd. Mm-hmm. Dus op deze manier gaan we te werk. Dus ja, maar... het is triest, maar het is de waarheid.
Maar dat is het. Want je zegt natuurlijk van, dan krijgt iemand een beeld in zijn hoofd. Maar als dat wel de realiteit is...
Het is de realiteit en daar kunnen we niet voor wegrennen.
Ja.
En ik ben soms iemand... ik probeer alles in een goed, mooi stropdasje neer te zetten, begrijp je? ik hou van goedheid, over goede dingen denken, niet aan slechte dingen denken, maar dit zijn wel dingen die afspelen en of dat nog ooit weggaat, weet ik niet. Dat weet ik niet, maar één ding is wel belangrijk, dat we ermee leren omgaan. Hoe gaan we hier sturing aan geven?
Mm-hmm.
Hoe kunnen we hier misschien wel een verandering inbrengen, tenminste binnen ons stad, community, of waar dan ook, dat iedereen gelijke kansen krijgt, want iedereen... Als jij 100% inzet en ik 100% inzet, dan hebben we evenveel recht.
Mm-hmm.
Maar als jij 100% en ik 60, ja, dan ga ik ook voor jou. Mm-hmm. Snap je?
Ja.
Dus het is altijd van dat afwegen. En soms vind ik het niet leuk als mensen de mindere dingen zien. Ik denk van shit, nu wordt het beeld alleen maar groter die geschetst wordt. Van, zie je wel, dat krijg je dan.
Hey, en wat is jouw... wat probeer je nog meer met jouw trainingen en jouw lessen in Overvecht neer te zetten? Ik denk ook dat je wel veel jongeren die hiermee spelen, met misschien dat gevoel van 1-0 achterstaan.
Ja.
En hoe probeer je ze daarbij te helpen?
Ik probeer ze eigenlijk van kansarm naar kansrijk te maken. Daar probeer ik ze naartoe te brengen. Dus ik heb ook wel eens gewoon bijvoorbeeld baantjes voor jongens geregeld. Of het nou toen er tijd bij de McDonald's was, of bij de Subway, of wat dan ook. Ik heb dat die jongens wel aan werk kwamen, en dan gebruikte ik gewoon mijn netwerk voor. Want ik vind ook, ik heb ook een netwerk met een reden.
Dus, ja, je gebruikt ook het respect naar jou toe dan, denk ik.
Ja, 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 zeker.
Zij voelde waarschijnlijk net iets meer verantwoordelijkheid doordat jij het hebt geregeld.
Ja, klopt. Ik zeg ook altijd, luister, ik ga het voor je regelen, maar je moet mij niet teleurstellen. En dan kijk ik ze ook heel diep in de ogen, je moet mij niet teleurstellen, want nu heb je een stukje van Adam met jou mee die op je schouder gaat dragen. Dus als ze naar jou kijken, linken ze maar aan mij. Begrijp je? Dus als je gek gaat doen, dan gaan ze denken, wat voor clown heeft Adam gestuurd, joh? Dus en dat is wel iets, en doordat ze de respect ook voor mij als mens hebben, zullen zij zich daaraan houden. Tenminste, dat heb ik altijd meegemaakt. Mm-hmm. Misschien iemand anders keer wat anders, maar ik heb dat meegemaakt tot nu toe. Ze hebben me nooit teleurgesteld. Echt, ik ben zo dankbaar, ook hoe ze groeid zijn als mens natuurlijk. Van de ene baan gaat hij naar de andere baan. Stages ook, bied ik ook aan. En vanuit Stichting Overvecht zijn wij dus nu bezig met een paar hele mooie dingen in de toekomst. Om bijvoorbeeld kinderen kansrijk te maken. Met mijn moeder samen natuurlijk. Weer alles met mijn moeder. Hè? Ja, mijn moeder en ik, wij zijn één. Hebben ze in de machines. Dus dat is wat we nu hopen. Door kinderen kansen te geven. Kansen te bieden. Helpen waar ik ze kan bij helpen. Ook privé. Dus niet alleen maar werk gerelateerd of sport. Dat ik ze naar een sportclub kan doorverbinden. Dat kan ik ook. Maar ook gewoon privé. Veel met ze praten. Er voor hun zijn. Een luisterend oor voor hun zijn. Want niet, ze durven niet alles tegen papa en mama te zeggen.
Tuurlijk.
En soms, ja, de straat leeft ook nog. Hè? En daar probeer ik ze ver weg van te houden. Want dat is in Overvecht heel intens.
Mm-hmm.
Dat is de dark side, veel daar heel erg tegen het licht, om het zo te zeggen. Op zijn Marvel taal, begrijp je?
En met de straat bedoel je een criminele circuit.
Ja, juist.
Wat hebben de jongeren misschien nog wel... als je zo kijkt, je woont daar, je spreekt veel van de jongens. Ja. Wat zou de overheid of wat zou Utrecht kunnen doen? Misschien wat zouden we in Nederland kunnen doen? Want jij draagt je steentje bij op jouw manier.
Ja.
En wat kan het land of wat kan Utrecht nog meer doen? Om ervoor te zorgen dat deze jongens gewoon...
Uiteindelijk moet het niet natuurlijk alleen om Utrecht. Niet alleen in Utrecht zijn er problemen overal. Dat was land gewoon algemeen. Iedereen naar voren gaan schrijven. Alleen ik ben zo intens bezig in Utrecht. Omdat ik daar natuurlijk ook vandaan kom. Ik zal het eerst je voordeur schoonmaken. Dan pas naar...
Maar daarom
je moet ergens beginnen. Dus ik ga eerst bij mijn eigen wijk beginnen. En dan ga ik doorstappen.
Je kan ook wel in Maastricht beginnen. Maar het is toch anders.
En in Utrecht heb ik mijn naam mee. Daarom. Respect. En tenminste, ik zie dat ik het respect daarmee krijg.
Je hebt deels hetzelfde verhaal.
Ja, juist. Ik kom uit dezelfde wijk. Ik ben er opgegroeid. Dezelfde cultuur. Ik kon ook voor dezelfde problemen staan als zij die konden staan. Mm-hmm. Ik heb geen gouden lepel gehad of wat dan ook. Ook niet.
Wat zouden die jongens en meiden kunnen helpen?
Ja, ik denk niet alleen praten. Want praten helpt ook niet. Op een gegeven moment moet je naar daden gaan natuurlijk. Dan moet je naar acties gaan. Praten doen we allemaal. Iedereen is psycholoog tegenwoordig. En motivator en al die gedoe, snap je? Maar ja, motivator. Als ik doorga naar de volgende scherm, zie ik een hele interessante t-shirt. Dan denk ik weer aan die t-shirt. Niet meer aan die motivation speech. Snap je? Niet op Instagram bijvoorbeeld.
Ja.
Er zijn gewoon dingen die... Je moet er gewoon kortop blijven. Blijven vragen, blijven... als je ze ergens naartoe verbindt, kijken of ze echt ook zijn gegaan. Dus je gaat een beetje jagen op ze. Zeg maar, een beetje in de nek hijgen. Dat is wat je doet. Dan voelen ze ook een beetje druk, hè?
Beetje prikkelen.
Beetje prikkelen elke keer. En is het gelukt of niet? Dan gaan ze zich schuldig voelen.
Ja, maar is het dat ze druk voelen of voelen ze zich gezien?
Ze voelen zich gezien, gehoord. Ja. En dat druk is een beetje goed. Tenminste, dat soort kinderen werken een beetje op druk ook. Want dan gaan ze harder rennen. Ik werk ook op druk. Hoe groter druk? Pressure make diamonds, toch? Dus doe mij maar druk. Liever dan helemaal ontspannen. Mm-hmm. Want dan word je laks van als het helemaal ontspannen is. Tenminste, ik zie daar gevaar in. Luxe zie ik vaak gevaar in. Dan ga je laks worden. Hoeft het allemaal niet meer. Het is goed zo, joh. Komt helemaal goed, prima. En als er druk is, dan wordt er geheigen, moet gejaagd. Je moet die destination halen, die goal, die deadline. En vanuit Stichting Oakfit, wat wij daarin willen betekenen voor ze, is, tenminste, ik ben met de gemeente daarmee bezig in gesprek. Ik hoop dat het wat wordt. Ik zou bijna teleurgesteld raken als ze zeggen van nee. Want dat betekent dat we geen betere Utrecht willen. Zo zie ik het letterlijk gewoon. En als je niet met het plan die ik nu heb, als daar niet mee in zee gaan, of voor een betere toekomst, voor een betere jeugd, voor een betere pubers, want pubers, daar gaat het vaak mis, hè. Want dan ga je je eerste job krijgen, je gaat centen verdienen, maar de straat trekt ook, andere interesses.
Pubers zoeken identiteit.
Juist, ja, die willen zich linken aan iets. De ene, wat ik heel bizar en gek vind, kijkt op gewoon naar Pablo Escobar. Denk van, met alle respect, hoe kun je naar die man opkijken?
Ja,
wat voor goedheid zit daarin? Ja, dan vertel even, leg maar uit. Het is de imago, dat zoeken allemaal naar imago, status. Ze willen iemand zijn, maar ik zeg altijd, je bent al iemand. Mm-hmm. Je bent jezelf. Laat ze lekker jezelf zijn.
En hoe laat je ze dat ervaren?
Door dingen te doen wat bij hun past. Dus je dicht bij je eigen identiteit blijft eigenlijk. Dus als jij zegt, Adam, ik vind dit en dit geweldig. Dan gaan we daar omheen draaien, toch? Dan gaan we in die zone gaan we bewegen. Maar kijk, maar dan moet je niet met gekke dingen komen. Adam, ik wil drugs kopen. Dan gaan we heel bij de context.
Denk je dat op het moment dat ze in de worstelles bij jou zijn, dat ze dat kunnen voelen? Dat ze dat kunnen ervaren?
Voelen zeker.
Dat je niet een bepaald image hoeft te zijn, maar dat je al iemand bent?
Ja, dat probeer. Dat is 9 van de 10 keer mijn boodschap ook in die les. Dat probeer ik ze allemaal mee te geven. Je bent al iemand. En gewoon ook hoe je met jezelf omgaat. Sterk in je schoenen staan. Zelfrespect is heel belangrijk. Durf nee te zeggen. Dus ook met blessures. Als je al blessure hebt en je gaat een rondje maken. Worstelen bijvoorbeeld met iemand anders. Dan, als je geblesseerd bent, zeg dan gewoon nee. Hey, luister, ik heb hier last van mijn schouder. We doen het even rustig. Heel veel willen dat niet. Hè? Want dan voelen ze zich een beetje, je weet, zwakjes.
Slapjanus.
Ja, slapjanus. Maar als je echt last hebt, ja, we kunnen beter dan. Dit is ook jezelf leren controleren, sturen. Oké, ik moet je gewoon zeggen dat ik last van mijn schouder heb. Dan weet hij het ook. Kijk, gaat het dan niet, dan stap ik eruit. En ik snap de winnaarsmentaliteit. Maar vaak op zo'n moment kom jij jezelf tegen. Dan gaat het nog erger worden. Wordt het nog schadelijker in sportvorm om nu te praten. Dus dat zijn wel dingen die ik probeer mee te geven. Hey, luister, gaat het of niet? Als het niet gaat aan de kant, hè? Dat zeg ik ook gewoon. Als het niet gaat aan de kant, eerlijk zijn, is heel belangrijk. Want hij gaat gewoon nu met jou worstelen. En als jij niks zegt, dan weet hij niks. Dus hem kunnen we nooit kwalijk nemen. We nemen jou kwalijk, want jij hebt niks gezegd. Ja, jij hebt niet over je gevoel gepraat.
Hey, en ik zeg net over dat een worstelles gewoon superkrachtig kan zijn om dat in jezelf te ervaren dat je iemand bent. Ik kom naar dat uur worstelen. Ik voel me, ik voel werkelijk gewoon energie door mijn lijf gieren.
Ja.
Dat ik echt denk van ja, maar wacht even, dit is dus echt weer iets anders om gewoon echt, het zit geen judo pak aan, zit geen.
Het is real.
Het is echt huid op huid. Het is gewoon
man tegen man, oog op
man tegen man.
Ja, dat is het.
Ja, maar dat is het echt.
En dat is ook waarom heel veel mensen niet durven te worstelen, omdat er een bepaalde spanning zit, er is daar iets. Het is
wel puur. En misschien ook wel.
Het is puur. Het is in onze natuur, zeg ik ook altijd, worstelen. Dat wordt gewoon als mens worstelen.
Ja, of misschien bang om te verliezen. Ik denk dat er een hele hoop mensen die wat minder competitief zijn.
Ik denk niet bang om te verliezen.
Zijn.
Ik denk bang om zichzelf te tegen te komen.
Dat komt bij verliezen kijken waarschijnlijk. Maar,
Ja, maar ik denk ook gewoon als jij een bepaald beeld over jezelf altijd schetst. En dan kom je opeens een worstelmat op. En dan zie je wat tengere jongen jou alle kanten op slingeren. En dat doet wel wat met je beeld, denk ik. En je bent altijd die zelfbeeld een beetje beschermen, toch? En dat is daar op de mat. Ego aan de kant. We zijn nobodies. Nu gaan we werken. Het is een laboratorium. Hier moeten we gaan. Er is geen naambord. Ik represent helemaal niemand hier.
Heb jij een voorbeeld bij jezelf? Dat je in de afgelopen jaren bepaald idee over jezelf had. En dat je uiteindelijk dacht, leuk. Maar nee, dat is dus niet meer. Ik kan dat niet meer zo zeggen of zo.
Ik denk misschien met mijn blessure zou ik dan eerder zeggen. Ik ben redelijk altijd wel nuchter en dicht bij mezelf gebleven. Omdat ik, wat ik ook, practice what you preach, toch? Ik geloofde ook altijd gewoon in mezelf. En ik wist gewoon, oké, ik moet gewoon dit en dit doen om dit en dit te bereiken. Ik was altijd heel vroeg al doelgericht. Toen ik 6 was, wist ik al wat ik wou worden. Dat is wereldkampioen. Begrijp je? Dus ik heb altijd een missie en daar heb ik altijd aan vastgehouden. Voor mij was het misschien mijn blessure, denk ik. Van, hey Adam, ja, we kunnen geblesseerd raken, maar zo lang eruit liggen. En ik maar snel willen terugkomen natuurlijk. Ik wil knallen, ik wil gas geven. En dat was wel het moment, Adam. Ook die worstelaar moet op pauze nu. Yeah. Ook die worstelaar moet nu op pauze. En nu even mens zijn.
Yeah.
Even rustig aan. Tranquiel. Laat het lichaam genezen. Rust. Dat was voor mij wel een klap in mijn gezicht, omdat ik dat niet gewend ben. Normaal kom ik door alles heen, door elke deur heen in mijn hoofd.
Kom je ook jezelf tegen dus?
Nu ben ik mezelf tegengekomen in een vorm van kwetsbaarheid.
Dat is weer een mooie les.
Ja, hele mooie les was dat. Ja. En sindsdien, ik ben ook helemaal niet meer die guy van toen voor de blessure. Dat heeft mij zoveel geleerd, die blessure. Echt, heeft mij heel veel geleerd. Vooral op het gebied van kwetsbaar zijn. En dat was ook uit het niets de blessure. Stond ook niet op mijn planning natuurlijk.
Nee.
Dus ja, het is, we kunnen mooie plannen maken, maar laten we het allemaal stap voor stap bekijken.
Stap voor stap is eind mei.
Grote stap. Naar die eindstap.
Ja. Vertel eens, hoe ga je daar naartoe? En hoe heb je een bepaald idee dat...
Te starten ermee, mijn voorbereiding was niet op mijn best.
Ik zal even voor de mensen, want kijk, ik kom ook niet aan de worstelwereld.
Ja.
Eind mei is er?
Is er een World Qualifier voor het Olympisch Spelen. Dus als je daar in de finale komt, dan krijg ik mijn ticket om naar het Olympisch Spelen te gaan. Alleen, wat ik net zei, mijn voorbereiding was niet op mijn best. Ik ben altijd heel reëel, wat ik zeg, ik ben heel nuchter, hè, dicht bij mezelf. Mm. Ik ga geen verhaal aan mezelf vertellen, begrijp je? Dus dat is lastig. Maar ik had een behoorlijke longontsteking pas nog. Ik ben nog aan het herstellen ervan. Veel vocht in de longen. Het heerste sowieso een beetje dat iedereen ziek begon te worden. Heel veel mensen waren ziek. Ik geef ook helemaal geen schuld daaraan. Want ik zeg altijd van...
Mochten mensen nattigheid nu in hun oren hebben, dan komt dat omdat jij vocht in je longen hebt gehad.
Ja, juist. Ja. Als het een beetje, het is geen regen, mensen. Het is de zon schijnt gewoon bij het volgens mij.
Dat moet er nog even uit.
Moet nog even uit. Dus, sorry, mensen. Nee, we hebben een handdoek mee, ja. Okay. Wel te laat. Hadden we in het begin van de podcast moeten zeggen. Dus in ieder geval. Het is een beetje zwaar geweest in het begin. Ik had ook wat andere obstakels. Pas nog mijn coach. De moeder is overleden. En dat zijn mensen die echt... ik zeg altijd, mijn coach is net mijn tweede vader. Ja. Heb je, dat is, ik heb een harde coach. Echt een leider als coach heb ik. En als dan zo iemand zijn vrouw kwijtraakt. Dat doet ook heel veel met mij. Want dat zijn gewoon mensen die mij ook gewoon gevoed hebben. Die hebben ook gewoon eten in mijn mond en voor mij gezorgd. In het buitenland voor mij gezorgd.
Mm-hmm.
En ik heb wel wat obstakels om mee te dealen, toevallig waar we het net over hadden. Maar we zijn het op een goede plek aan het neerleggen, om het zo te zeggen. En we geven gewoon gas naar het Olympisch Spelen. Kijk, wat gaat gebeuren, gaat gebeuren. Als het voor mij voorbestemd is, dan zal het naar mij toe komen, hoe dan ook. Dan mag de wereld hoog en laag springen. Als de ticket voor mij is voorbestemd, dat is ook een stukje geloof waar ik mijn rust in vind. Mm-hmm. Als het moet gebeuren, dan gaat het gebeuren. Gebeurt het niet, dan zit daar ook een bepaalde goedheid in. Maar
ik heb nog een misschien wel een leuke afsluiting. Ik wil je even meenemen naar Parijs. Jij staat op de mat voor de gouden medaille.
Oh.
Het gevecht voor de gouden medaille, daar sta jij op de mat. En wie is jouw gedroomde tegenstander waarbij je echt... waarbij je echt iets moet gaan, zelf iets moet gaan doen, wat je hebt geleerd, echt iets moet gaan toepassen, wat je van nature niet per se doet. Snap je een beetje
zo,
wat ik vraag?
Dat is zo'n mooie vraag, is dat. Ik zeg altijd, work hard until your idols become rivals, zeggen ze toch altijd.
Precies.
En ik heb dat wel eens meegemaakt, dat ik tegen jongens nu sta, naar wie ik, als ik YouTube aanzet, dat ik hun naam intoets.
Mm-hmm.
En nu sta ik tegenover hun.
Precies.
Dus ik heb dat spanningsveld heb ik al een paar keer meegemaakt. Toen zei mijn coach nog, het hem niet zo onder de indruk raken, joh. Hij zegt, dit zijn ook maar mensen.
Mm-hmm.
Maar ik zei tegen hem, maar dit is die en die en die. Maar ik sta tegen hem geloot, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ik ben gewoon als fanboy de man top gegaan. En dan heb ik keihard verloren ook. Ik was nog in dat waan.
Dat mag.
Alleen voor goud, Olympisch goud, dan moet je genadeloos zijn.
Oké, dus je staat op de mat Olympisch goud. Je bent ondertussen niet meer de fanboy. Die fase heb je
die
gehad.
Die heb ik gehad, juist.
Die fase heb je gehad.
Ja.
Welke tegenstander is er echt een tegenstander waarvan je denkt van ja, die is echt super moeilijk. Maar dat kan ik winnen als ik iets uit mezelf haal. ja, wat niet van nature gaat.
Het is een worstelaar, die worstelt nu, is een Tsjechiaans worstelaar, die worstelt nu voor Hongarije toevallig. Ismael Musukayev heet hij. Dat is zo'n bijzondere worstelaar. Is dat zo mooi, zo sterk, zo snel, zo explosief. Dat is een jager, is dat.
Wat doet hij bijvoorbeeld? Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat is art, wat hij laat zien. Je hebt worstelen en je hebt kunst. Hij laat gewoon kunst zien. Hoe snel hij iemand... hoe snel hij naar de benen gaat, dat soort dingen. En ja, dat is wel een guy waar ik heel graag tegenover zou willen staan voor Olympisch goud. Waarom? Omdat het zo'n moment is van take the risk or lose the chance, zeg maar. Yes. Zo'n killer is het, zeg maar. Dat is echt gewoon hunt or be hunted, zeg maar. Mm-hmm. En zo'n wedstrijd zou ik wel willen beleven voor Olympisch goud. Normaal zouden mensen misschien voor de makkelijke weg om die Olympisch goud te pakken, maar doe mij maar de hard way, de earned way. Dus ik zou tegen hem willen staan.
En heb je dan ook weer wat je bij blessure hebt geleerd van dat je als jij alleen maar gaat, dan ga je het niet winnen? En heb je zo nu en dan je kans af te wachten? Of hoe werkt zo'n gevecht tegen deze man?
Ik denk... ik moet gewoon lachen als ik denk dat ik tegenover hem ga staan.
Ja, ja, maar dit, we maken het hier... Kijk, ja. Ik weet niet of jij het door hebt, maar in deze podcaststudio maken wij vaak gewoon toekomst waar. Hè?
Ja, dat is zijn mooi. Niet vast... Nou, laten we niet hopen, laten we ervoor gaan. ik denk de aanvallende spel spelen tegen hem. Ik denk als we gaan wachten, dan eet hij me levend op. Dus ik ga gewoon. Ik ontmoet hem in het midden. Dus dat is wat ik met hem ga doen. En may the best man win. And I'm the best.
Nou, mooi, mooi. Ja.
Dus ja, ik ga ervoor. En dat zijn kansen moet je nemen. Ik hou van als het challenging is. Ik hou van als het door hard werken is. Want de beloning daar tegenover is ongekend. Ook naar jezelf. Soms ben je al een winnaar door ergens op een bepaalde level te komen. Het is ook een beetje wanneer ben je tevreden, hè? Dat is het ook. En tevreden wordt dan heel gelijk gelinkt aan oké, alles is prima. Maar dat hoeft niet per se tevreden te zijn. Tevreden is heel groot, een heel grote brede woord.
En ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Want je zei het al helemaal aan het begin van de podcast. Dat je komt ergens jezelf tegen bij het worstelen. En je komt ook je eigen groei tegen. En ik denk op het moment dat je een tegenstander treft... Dan gaat het misschien niet eens om het goud winnen, wat het hoogst haalbare is, of wat de prijs is. Maar stel je nou voor dat je een tegenstander treft die echt het allerbeste in jou naar boven haalt.
Dat is hij.
Ja. Ja, maar is dat niet ook gewoon een enorme trofee om naar huis te kunnen echt te denken van ik heb de wedstrijd van mijn leven geworsteld. En dat had alleen maar gekund met zijn tegenstand.
Ja, zeker. En ik heb dat ook wel eerder meegemaakt, dat ik een wedstrijd had verloren, maar wel de wedstrijd van mijn leven had. En dat ik wel dacht van hé. Ik ben echt veel beter geworden, man. Ik ben echt een hele andere worstelaar. Dus uit die los, zeg maar, is het is geen L van los, maar van learn, zeg maar. Dat is het geworden. En dat heb ik wel een paar keer meegemaakt. En dan is het, hoe gek het ook klinkt, dan geef ik mezelf gewoon een schouderklopje. Van oké, we zijn al rood.
Is niet gek, dus, is fantastisch.
Ja, ja, dan denk ik, omdat het toch gelinkt is aan verliezen. En ik blijf altijd verliezen gek vinden. Snap je? Dus dat is het voor mij, omdat ik... Ik hou niet van verliezen, Chris. Ik hou niet van...
Nee, natuurlijk niet. Maar volgens mij hebben de meeste mensen die naar de Olympische Spelen gaan ook heel veel verloren.
Jazeker. Dat kan niet anders. Ik denk dat iedereen wel verloren heeft. En dan heel veel mensen, als een boxer van Mayweather staat 50-0. Maar ook hij heeft verloren bij het Olympische Spelen. In de halve finale heeft hij brons uiteindelijk gepakt. Dus misschien is dat zijn los geweest die hem heeft gebracht. Waar hij nu weer staat. Mm. Heel veel mensen weten dat. Heel veel mensen... De atleet, dat zie je alleen wat er wordt geshowcased. Hè? Achter dat atleet zit een hele verhaal aan offers. Ik heb ook zoveel leuke dingen moeten skippen. Zoveel offers gedaan om te gaan waar ik nu, om te gaan staan waar ik nu sta. En voor mij zal dit misschien mijn laatste periode zijn. Tenminste, ik ga richting mijn laatste periode. Misschien volgend jaar afsluiten. Weet ik even allemaal nog niet, durf ik niet te zeggen. Denk ik ook niet aan, want ik heb nog een missie te gaan.
Precies.
Dus ik ga niet allemaal andere dingen gaan. Ik ga geen andere dingen roepen. Maar één ding is wel zeker. Ik ben heel erg bezig met mijn volgende chapter. Dat wel. Heel erg zelfs. Omdat ik bang ben om in een bepaald zwart gat te belanden. En om dat te vermijden. Omdat ik heel erg gelinkt ben aan mijn status als worstelaar. Hè. Nu is het Adam Worstelaar. En ik had een moment, een toernooi. Ik was in Istanbul. Ik keek naar buiten. Toen dacht ik, er kwam iets in mijn hoofd. Dat was zo schokwekkend. Ik had niet gedacht dat ik dat in me zou hebben. Zeg maar, zo'n stem. Toen zei ik, op een gegeven moment keek ik naar buiten, dacht ik van... Ik ga stoppen misschien binnenkort, je weet het nooit. Maar wat als ik stop, wie ben ik nog? Ja, want je bent geen topsporter meer. Dan ben je voormalig topsporter. Dus je leeft niet meer in een bepaalde era. De drums of war, zeg ik altijd. De stadion, de drum, dat ga ik niet meer meemaken. Alles waarvoor ik leef, moet ik, ja, dat komt ten einde. De adrenaline, als ik erover praat, de sound of war, zeg ik, dat is de oorloggeluid, zeg maar, van de drums. Je naam komt omhoog, big screen, live stream, tv. En dan 3, 2, 1, action. Dat is waarvoor ik leef, zeg maar. En dat gaat allemaal weg. Tenminste, het is er, maar het komt ten einde. En toen werd ik gewoon emotioneel. Dacht ik, hey, shit. Ik begon gewoon tranen te krijgen. En ik veeg mijn tranen weg. En ik dacht, zo mag ik niet denken. Toen dacht ik, van ik moet echt heel snel mijn volgende stap op orde hebben. Want anders ga ik in een depressie belanden misschien. Terwijl ik een guy ben die alleen maar voor positiviteit staat. Dus toen snapte ik wel waarom heel veel sporters eigenlijk een beetje... niet heel veel, misschien een deel problemen hebben op een gegeven moment als ze stoppen met topsport. De ene gokt, de ene gaat drinken. Tenminste, ik drink niet, maar de ene gaat drinken. De andere, die raakt verzuipt in verdriet van gemis. En wat krijg je dan? Dat ze allemaal naar hun pensioen nog willen terugkomen in één keer. Omdat ze gewoon, ze weten niet beter. Ja, er is nooit ook gepraat over een leven naast topsport.
Volgens mij het kan een hele moeizame periode zijn. Het wordt ook niet voor niets het zwarte gat genoemd, maar het is natuurlijk ook... een prachtige kans, net als een zware blessure, om te ontdekken wie en wat wie nog meer bent.
Juist.
Wat je nog meer bent.
Dat is het.
Jij zet nu al, naast je topsportcarrière, zet je al hele mooie dingen in gang.
Wat ook heel veel kracht geeft, nu al.
Wat nu al heel veel kracht geeft. En waarschijnlijk als je dat gaat doen, dan ga je ontdekken dat je nog zoveel meer te brengen hebt.
Ja, zeker. En het is ook van... het leven wordt ook steeds mooier, zeg ik altijd, als je met goede dingen bezig bent. Het leven wordt steeds mooier, wordt leuker, challenging. Ik had bijvoorbeeld... ik ben getrouwd 2 jaar. En dan zie ik ook van... heel veel mensen zeggen, ja, als je gaat trouwen, dan gaat het een beetje achteruit. Of gaat het rustiger worden, zeggen ze altijd. Ja, bij mij was het nog meer gas geven. En dan heb ik misschien met Godzegening een goede vrouw gekregen die mij daarin support. En dus ik had mijn moeder... ik heb mijn broertje natuurlijk die overleden is. En ik heb nog een supporter erbij gekregen. Dat was mijn vrouw. Die pushte mij. Adam, ga maar lekker trainen. Adam, kom, doe je best. Hup. Ik kreeg zelfs gewoon een personal chef kook erbij. Mijn dieet werd goed geregeld thuis en alles. En dat moet je dan ook net maar hebben om dat extra push te hebben. Snap je? En dat zijn wel dingen. Het werd steeds mooier. Het werd steeds leuker. Dus alles krijgt een... tenminste, mijn einde wordt... Ik vind hem nu al heel mooi. Ik vind het al heel knap. Tenminste, ik geef mezelf niet graag schouderklopjes. Maar ik vind het heel leuk wat ik heb bereikt. Ik ben heel tevreden over mijn carrière. Echt heel tevreden. En ik heb nog een laatste mooie gouden zegel eraan vast te plakken. Kijk. En dan is hij gesield, zeg
mooi,
ik altijd.
Mooi.
In mei.
In mei, ja. Dat is een ticket.
In mei is het ticket.
Olympisch spelen.
Ja. Het doel ligt nu in mei.
In mei.
We moeten daar gaan
eerst worden.
Daar gaan we eerst worden.
Ik heb een kennismaking met jou gehad, met jou als trainer. Als mensen luisteren en die willen dat ook graag een keer meemaken, waar kunnen ze jou vinden?
Ze kunnen mij vinden eigenlijk op de locatie waar jij tevoorschijn kwam, samen met Daniel. Elevation Jiu-Jitsu, daar geef ik les op de dinsdag en donderdagavonden, tenminste nu, van 8:15 tot 9:15. Toevallig over 2 weken, als het goed is, gaan wij naar een hele grote, gigantische locatie. Het grootste van Benelux zelfs. Het is ook voor jou, of voor jullie alle 2, kom langs op de openingsdag. Er wordt natuurlijk een mooie opening gehouden. Daar gaan wij natuurlijk het verder uitpakken en alles in een mooie en betere jasje. Het worstelen sterker dan ooit maken, beter dan ooit maken, met nog meer mooie levenslessen. Want ook ik leer nog, ik ben nog jong, dus ik leer ook. En wat ik leer, geef ik weer door. En ik zeg altijd, ik wil niet sterven met geheimen, dus iedereen moet alles weten. Dus dat is...
We zijn nog maar net begonnen.
Ja, we zijn maar net begonnen en daar kunnen ze me vinden. En anders op social media kunnen ze me een bericht sturen. Adam Alkandoussi Instagram en dan beantwoord ik alle vragen. Ik vind het helemaal leuk.
Dankjewel man, mooi, voor je komst.
Jullie bedankt.
En je energie.
Dankjewel. Zeker, dankjewel.
Dankjewel.
Heel leuk.